Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Sla je Bijbel alsjeblieft open op Daniël hoofdstuk 11. Wij zijn bezig met onze vers voor vers studie door Daniël 11. Eigenlijk door het hele boek. En we zijn bij vers 21 aanbeland. En we zullen tot en met vers 35 samen lezen en behandelen vandaag. De Heer Jezus heeft in Johannes 17, terwijl jullie naar Daniël 11 bladeren. In Johannes 17 zei hij, dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus die u gezonden hebt. Dat is een prachtige uitspraak van de Heer Jezus te midden van zijn hoogpriesterlijk gebed in Johannes 17. Maar wat Jezus hier zegt is heel erg belangrijk ook voor ons dagelijks leven. En is iets wat wij nodig hebben in ons dagelijks leven. Ook juist als we kijken naar wat we meemaken. En Daniël maakte van alles mee. Daniël zag van alles. En een van zijn conclusies was dat het nodig was om God te kennen. En de eenheid in het woord laat zien dat ook de Heer Jezus, die het woord is, dit zelf doorgeeft aan ons. In vreugde en in voorspoed hebben we het nodig om God te kennen. In pijn en verdriet hebben wij het nodig om God te kennen. In het monotone van de dag, in de chaos van de dag, in elke situatie is Jezus kennen het antwoord. Want hem kennen is het eeuwige leven. En we zullen hem nodig hebben in iedere situatie. Het boek Daniël in hoofdstuk 11 geeft ons een hele grote geschiedenisles, zoals Mark vorige week ook zei. En we gaan door de geschiedenis heen zien wat ons eigen hart is. En we gaan door de geschiedenis dan heen zien hoe hard wij Jezus nodig hebben. Dus de geschiedenis bewijst, jij hebt Jezus nodig. En dat gaan we vandaag zien aan de hand van één specifieke koning, waar er vorige week ingezoomd werd op verschillende koningen. Maar wanneer je kijkt naar die koning, naar die daden, naar wat er gebeurt in die tijd, naar wat ook de invloed was op het volk Israël, dan zien we, jij hebt Jezus nodig. Dus laten we beginnen met lezen in Daniël hoofdstuk 11, beginnend in vers 21. En dan lezen we tot en met vers 24. Daniël schrijft, in zijn plaats zal er een verachtelijk man opstaan. Men zal hem de koninklijke waardigheid niet geven, maar hij zal komen in zorgeloze rust. En het koningschap zal hij grijpen door vleierijen. De krachtige armen van de overstroming zullen voor hem weggespoeld worden en ze zullen gebroken worden, ook de vorst van het verbond. Want zodra men een verbintenis met hem is aangegaan, zal hij bedrog plegen. Hij zal oprukken en met weinig volk machtig worden. In zorgeloze rust zal hij ook in de vruchtbaarste streken van het gewest komen. En hij zal doen wat zijn vaderen of voorvaderen niet hebben gedaan. Roof buiten bezittingen zal hij onder hen uitstrooien. En tegen vestingen zal hij zijn plannen beramen, maar slechts voor een tijd. Laten we bidden. Hemelse Vader, we danken u voor uw woord. Heer Jezus, we danken u dat u het woord bent. En Heilige Geest, we danken u dat u het geïnspireerd hebt. En Heere, in ons dagelijks leven hebben we u nodig. Heer, we hebben het nodig om u te zien en dat is dan ook mijn gebed voor vandaag. Dat wij u zullen zien. Dat wij geconfronteerd zullen worden met u. Dat wij bemoedigd, aangesproken, begeleid, gestuurd, wat er dan ook nodig is, zullen worden door u. Dus Heer, spreek tot alle harten. Spreek tot mijn hart. Heer, raak ons aan. Laat er woorden van eeuwig leven gesproken worden. Heer, niks van mijzelf. Want het gaat erom dat u spreekt en dat wij horen wat u te zeggen hebt. Dus Heere, we bidden, we vragen, we danken in Jezus' naam. Amen. Daniël ontvangt een visioen hier. Een visioen wat waarheid is, zoals vers 2 ook zegt. Nu zal ik u dan de waarheid bekendmaken, is wat er gebeurt. En het is waarheid over wereldgeschiedenis, maar wel wereldgeschiedenis in relatie tot het volk Israël. We hebben gezien dat koningen komen en gaan, dat rijken komen en gaan, maar dat God de constante factor is in de chaos van de wereldgeschiedenis. En in deze verse zoomen we in op Antiochus Epiphanes, de koning die uit het noorden van uit Israël geredeneerd kwam en ook vanuit daar onder andere naar Israël ging en doortrok naar Egypte. En de historie van Daniël is hier zo precies dat critici zeggen vanaf dit punt kan het niet zo zijn dat Daniël dit van tevoren geprofeteerd heeft. Alleen al wat er in het hoofdstuk tot nu toe gezegd is, maar ook wat er nu gaat komen. Men zegt dat moet achteraf geschreven zijn. Nou, we weten met een God die alwetend is dat dat helemaal niet moet. En dat het daarom ook des te logischer is dat het van tevoren geschreven is, want God weet dit allemaal al. En het eerste wat God duidelijk maakt in vers 21, dat in zijn plaats, dus in de plaats van de vorige koning die aan de macht was, zal er een verachtelijk man komen. God geeft hier dus al inzage van tevoren in het karakter van deze koning en in de daden van deze koning. Het is een koning die door vleierijen aan de macht komt. Een koning die zijn kroon niet gegeven wordt, maar die hij zelf greep. En dat zie je ook als je kijkt naar Antiochus. Iemand anders, zijn neefje, was degene die de eerste opvolger was van de koning die overleden was. Maar Antiochus greep de macht voor zichzelf. Hij was niet degene die de macht gegeven werd, maar hij greep het koningschap. Zoals ook geprofeteerd hier in vers 21. En Antiochus was daarna een koning die veel overwinningen had, zeker in het begin. Hij leek een soort overstroming over zijn vijanden. Hij kwam als een overstroming over hen heen met legermachten, met ontzettend grote slimmigheden. En hij overwon zijn vijanden, ook in Israël. Ook de vorst van het verbond. De vorst van het verbond, of de koning van het verbond, is de hoge priester van Israël die in de tempel diende. En wat Antiochus deed, was hij liet de dienende hoge priester liet hij verwijderen, de koning van het verbond dat Israël had met God. En hij zette een eigen hoge priester neer. Hij zei, wie wilde het meeste betalen om hoge priester te worden? En die persoon werd de hoge priester. Daarom noemt vers 23 hem ook een man die bedrog zou plegen. Want iedereen die een verbintenis met Antiochus Epiphanes aanging, kwam bedrogen uit. Want hij ging het verbond aan en ging daarna terug op zijn woord. Hij zal oprukken, ook tegen volken met wie hij vrede gesloten had. En daardoor ook met weinig volk machtig worden, want hij had niet veel nodig. Want men dacht dat er vrede was en hij bracht oorlog. Hij was ook iemand die met geld strooide. Roof buiten bezittingen zal hij onder hen uitstrooien. Alles wat hij kreeg, hij deelde het uit en hij leek iemand die een ontzettend goede koning was. En hij kocht loyaliteit en hij kocht gunst bij de mensen. Maar uiteindelijk zal hij ook weer plannen beramen tegen die vestingen. Oftewel, hij gaf heel veel, hij gaf Israël ook heel veel geld en uiteindelijk draaide hij zich om en vermoordde tienduizenden Joden. Hij was een verachtelijk man, zoals waar God mee begonnen was. En dan is het heel makkelijk om nu te denken, oh, wat een verschrikkelijke man was die Antiochus, en dat was die ook. En dan is het makkelijk om te denken, wat een ontzettend slecht man was hij, en wat een slecht hart had hij. Maar hoe slecht is ons hart? De meeste van ons zullen niet koning zijn van een land en zullen niet terug kunnen gaan op een vredesverdrag. Maar in hoeverre is ons hart niet ook net zo slecht als dat van Antiochus? Antiochus gebruikte vleierij om zijn wil te krijgen, staat er. De dikke Vandalen zegt dat vleierij betekent dat je dingen zegt die aangenaam of tot lof van de ander zijn, maar overdreven of onwaar. Dus je zegt dingen die overdreven zijn, die groter zijn om de ander jou, of om de ander goed naar jou te laten kijken. Vleierij is ook dat je door lief praten iets probeert te verkrijgen, oftewel manipuleren. Ik ga het zo voor elkaar krijgen, zo praten, zo doen dat ik mijn zin gedaan krijg. En het derde wat vleierij is, is dingen mooier maken dan dat het daadwerkelijk is. Dan opeens komt het veel dichterbij. Want hoe vaak zijn wij niet bezig om dingen zelf voor elkaar te krijgen. Om zelf te regelen, zelf te bepalen. Zelf te bepalen hoe iets moet gebeuren, wat er moet gebeuren, wanneer het moet gebeuren, wie het moet doen. In de plaats van dat wij de controle daadwerkelijk aan God geven. En dat we zeggen, Heere, u mag het doen. Uw timing. Alles van u. En voor de duidelijkheid, er is niks mis met dingen regelen. Soms is dat heel hard nodig. Bijvoorbeeld de potluck die we na de dienst hebben. Daarvan is het fijn dat iemand aangeeft, we hebben een potluck. Dat we niet soort van verwachten dat de Heilige Geest duidelijk maakt aan iedereen dat op de eerste zondag van de maand we potluck hebben. Het is heel fijn als iemand dat regelt. En zo zijn er ook, neem een verbouwing. Het is ook heel fijn dat iemand een verbouwing regelt. Want dan kan je er ook van op aan dat dingen gebeuren als het goed is. Maar hoe regel je dingen en waarom regelen we dingen? We hebben hierin de Heer Jezus nodig in zijn voorbeeld, want hij vertrouwde de Vader compleet en leefde daarom in totale overgave. In de plaats van dat Jezus ging zitten manipuleren om tot zijn 12 discipelen te komen, bracht hij een nacht door in gebed. In de plaats van zelf de leiders van de Farizeeën gaan zitten bespelen, was Jezus voor hen aan het bidden. En was Jezus in gebed om te gaan met zijn situatie. We zien dus dat Jezus niet bezig was met mensen bespelen, maar hij was bezig met afhankelijk zijn van God. We zien dat Jezus niet bezig was met het zelf allemaal alles voor elkaar krijgen. Jezus legde alles in de handen van de Vader. Als je kijkt naar vleierij, dan wil je liegen om iets voor elkaar te krijgen. Dan ben je bereid om te manipuleren, om je eigen zin door te drammen, wat er ook gebeurt. En dan, als je daarop inzoomt, om wie draait het daar? Om ik. Het draait om wat ik wil, op mijn manier, op mijn tijd. Ik sta centraal. In het Engels zeggen ze, I is at the center of sin. Het Engelse woord voor zonde is sin, S-I-N. En I, dat is ook wel het woord dat gebruikt wordt in het Engels voor ik. Ik sta centraal in zonde. Je geeft om te ontvangen. Je zegt iets om iets terug te horen. Het draait uiteindelijk om jou. Het draait niet om God. En hier zit trots in de weg. En ook dit is waar Jezus Christus nodig is. Want Jezus was degene die ultiem nederig was. Hij ging van de hoogste hemel naar de positie van een slaaf. Jezus ging van degene naar wie iedereen moest luisteren, naar zelf gehoorzaam zijn. En Jezus moest dus zelfs gehoorzaam zijn aan zijn zondige ouders. Jozef en Maria. Jezus wist wie God was en daarom kon hij alles bij God leggen. Ook als dingen niet gingen zoals hij in zijn menselijkheid misschien wilde of verwacht had. Jezus die kon alles aan Gods voeten leggen. Hij wist wat Psalm 86 vers 15 zegt. Maar u, Heere, bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Jezus wist wie deze God was. Hij ging met zijn hele leven naar God toe. En hij zag dat God goed was, trouw was, barmhartig, genadig. En daarom kon Jezus zichzelf overgeven aan God. Hij dacht niet, alles is veilig in mijn handen, dus ik regel het wel. Laten wij mensen heel eerlijk zijn, er is niks veilig in onze handen. Niet als het gaat vanuit de standaard van Gods woord. Niks is veilig in onze handen als we het willen doen naar de standaard van Gods woord. Dus laten we stoppen met dingen in ons leven zelf willen regelen. Stoppen met vleien, stoppen met onszelf centraal zetten. En ik kan je verzekeren als iemand die midden in dit proces zit om hierin afgebroken te worden, dat dit echt moeilijk is en dit is pijnlijk. Want je komt erachter, ik kom erachter, hoezeer ik dingen om mij laat draaien. Hoe makkelijk ik keuzes maak, keuzes verwacht, dingen verwacht van anderen, omdat het om mij gaat. Het is zo makkelijk om je hoop op een mens te stellen in de plaats van je hoop op God te stellen. En we mogen God leren kennen. Het kennen van God waar we mee begonnen uit Johannes 17. Want dat hebben wij nodig. Want dan gaan we op God vertrouwen in de plaats van dat we nog op onszelf gaan vertrouwen. Dan leggen we ons leven in zijn handen in de plaats van dat ons leven en situaties in onze eigen handen liggen. Dus onderzoek je hart waar er trots is. Vraag God om die trots uit je te halen. Om jou te snoeien, zoals Johannes 15 ook zegt. Weet wel dat dat een gevaarlijk gebed is, want als je dat vraagt, gaat God het ook doen. En dat is niet altijd leuk. Maar het is wel goed. Laten we leren van wat we zien van iemand als Antiochus. En erkennen dat wij dezelfde neiging tot trots hebben. En daardoor inzien dat we Jezus Christus nodig hebben. Laten we verder lezen in vers 25 tot en met vers 30 van Daniël 11. Ook zal hij, Antiochus, zijn kracht en zijn hart opwekken tegen de koning van het zuiden met een groot leger. De koning van het zuiden zal zich dan in de strijd mengen met een uitermate groot en machtig leger. Hij zal echter geen stand kunnen houden, want men zal plannen tegen hem bedenken. Zij die van zijn gerechten eten zullen hem breken, zijn leger zal wegspoelen en er zullen velen dodelijk gewond vallen. Het hart van deze twee koningen zal erop gericht zijn om kwaad te doen en aan één tafel zullen zij leugens spreken. Maar het zal niet gelukken, want het einde wacht nog tot de vastgestelde tijd. En de koning van het noorden zal terugkeren naar zijn land met grote bezittingen en zijn hart zal tegen het heilige verbond zijn. Hij zal zijn wil ten uitvoer brengen en terugkeren naar zijn land. Op de vastgestelde tijd zal hij terugkeren en tegen het zuiden oprukken, maar het zal niet zijn zoals de eerste of zoals de laatste keer. Er zullen schepen van de Kittiërs tegen hem komen en hij zal terugschrikken. Hij zal terugkeren en toornen tegen het heilige verbond en hij zal zijn eigen wil ten uitvoer brengen. Hij zal, terwijl hij terugkeert, op hen letten die het heilige verbond verlaten. Historisch gezien gebeurt hier het volgende. Antiochus, die boven Israël zit in Syrië, wil naar beneden door Israël heen om Egypte aan te vallen. Dat was de continue strijd van Syrië tegen Egypte. De twee van de vier rijken die uit het rijk van Alexander de Grote voortkwamen. En Antiochus die verzamelde nu een groot leger. Maar... De koning van het zuiden, vers 25, zal zich dan in de strijd mengen met een uitermate groot en machtig leger. Oftewel, de een heeft een groot leger, de ander heeft een grotere. Wie heeft de grootste in dit geval? In dit geval was het zo dat Antiochus verloor. Hij veroverde een deel van Egypte, maar niet alles. En er ging bedrog over en weer tussen deze koningen. Zij die van zijn gerechten eten, vers 26, zullen hem breken. Ze zaten samen aan tafel, maar zaten gewoon glashard te liegen terwijl ze elkaar aan zaten te kijken. Ze durfden eigenlijk ook niet van elkaars eten te eten, want ja, dan weet je zeker dat je doodgaat, want daar hebben ze wat ingestopt. Dus ze zaten daar aan tafel. De legers zullen weggespoeld worden, velen dodelijk gewond vallen. Door de trots van Antiochus zijn er duizenden soldaten zijn gestorven, omdat hij een niet te winnen strijd aanging. En dan vers 27 is zo tekenend. Het hart van deze twee koningen zal erop gericht zijn om kwaad te doen. En aan één tafel zullen zij leugens spreken, maar het zal niet gelukken. God die zoomt hier midden in de wereldgeschiedenis in op het hart van twee koningen. En het hart van die koning is erop gericht om kwaad te doen. Hoe makkelijk is ons hart ook zo? Antiochus reist vanaf hier dan weer terug vanuit Syrië door Israël heen. En dan denkt hij, nou dan neem ik Jeruzalem ook even mee. Hij zet zijn hart tegen het heilige verbond, staat er in vers 28. En wat hij hier doet is hij plundert de tempel. Waar hij eerst nog een valse hoge priester had neergezet, laat hij nu een afgodenbeeld, waarschijnlijk van de afgod Zeus, neerzetten in de tempel. En hij laat door de valse hoge priester een varken offeren op het altaar van de tempel van God. En wat we hier zien is dat Antiochus zijn eigen wil laat geschieden. En die zet hij boven de wil van God. Opnieuw regeert trots in het hart van Antiochus. Omdat hij niet kon bereiken in Egypte wat hij wilde, reist hij onderweg terug en plundert alles wat hij tegenkomt. Hij plundert de tempel en onteert Gods verbond. Hij zet zijn hart tegen het heilige verbond van God. Na een tijdje in vers 29, want hij is hardleers, wie van ons is dat niet? Op de vastgestelde tijd zal hij terugkeren en tegen het zuiden oprukken. Dus hij gaat nog een keer vanuit Syrië door Israël gaat hij naar Egypte. Maar hij wordt gestopt door de schepen van de Kittiërs. De geschiedenis bewijst dat dit de Romeinen zijn. De Romeinen hadden een verbond met de Egyptenaren. En de eerste keer hadden ze maar een stukje geholpen en nu hielpen ze gigantisch. En kwamen ze met een ongelooflijk groot leger vanuit Cyprus, kwamen ze naar Egypte toe. En er is een heel historisch bekend verhaal, historisch bekend moment, waarbij de Romein Gaius Lenus in 168 voor Christus met Antiochus in gesprek was. Ze stonden op een zandheuvel en wat doet deze Romein? Trekt zijn zwaard, trekt een cirkel om Antiochus heen en zegt: ik wil van je horen, wil je vrede of wil je oorlog? En ik wil het antwoord hebben voordat je uit die cirkel stapt. Wat natuurlijk ontzettend vernederend is voor een koning die zichzelf als heel groot ziet. Om te moeten kiezen en in het licht van de Romeinse overmacht daar zich te moeten overgeven voordat hij uit een cirkel stapt terwijl zijn adviseurs toekijken. Hoe slim en hoe geniepig Antiochus ook was, Rome was hier slimmer en geniepiger. Hoe groot het leger van Antiochus ook was in vers 25, 26. Egypte had op dat moment een groter en een machtiger leger. En zo zien we dat wij, wanneer wij dingen zelf proberen voor elkaar te krijgen, er altijd iets is dat ons tegen zal werken, dat sterker of groter is dan hoe wij het kunnen bedenken. En we zien hier dat God de profetieën die hij in hoofdstuk 2, hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8 al gegeven had, hoe God die aan het invullen is en hoe Daniël dus al de details ziet van hoe profetie vervuld gaat worden. We zien dat Antiochus vertrouwde op zijn eigen kunnen, op zijn eigen tactieken. En dat werkte niet, want zijn rijk is niet overeind gebleven. Wie van ons spreekt er nu nog over de heersende lijn van Antiochus? Antiochus Epiphanes is het bewijs dat wanneer je op je eigen kunnen vertrouwt, het een tijdje misschien goed gaat. Antiochus had een aantal grote overwinningen, maar uiteindelijk stort de hele boel in. En daarom hebben wij het nodig om op de Heer Jezus te vertrouwen. Hebben we het nodig om God te kennen en op de God die we kennen te vertrouwen. God zegt over zichzelf in Jesaja 45, ik ben de Heer en niemand anders. Buiten mij is er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u mij niet kende. Opdat men zal weten van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heere en niemand anders. En zo mogen wij leren leven. Antiochus leefde goddeloos. Hij leefde alsof God niet bestond. Hij leefde voor zijn eigen wil. Maar hij moest leren dat God daadwerkelijk de heerser is. Jezus leefde dit. Jezus leefde het ik ben de Heere. Jezus leefde onderworpen aan God. We gaan gezellig meepraten hoor ik. Maar Jezus leefde dit toen hij zich onderwierp aan God in vreugde, maar ook onderwierp hij zich aan God in pijn. Jezus wees ieder mens op God en dat hebben wij nodig. We hebben het nodig om te zien dat we Jezus nodig hebben in de dagelijkse sleur. Je hebt het nodig om terug te vallen op hem wanneer het leven hetzelfde voelt en elke dag hetzelfde voelt en het moeilijk is en je het niet ziet zitten, want de dag loopt weer zo. Of ook wanneer je juist heel ambitieus bent, heb je het nodig om de Heer Jezus op plek 1 te zetten, want anders gaat jouw ambitie je de verkeerde kant op leiden. Je hebt Jezus nodig in je uitdaging, in je vragen, in je moeite, in je lijden, in je pijn, in je alles. Heb je het nodig om Jezus op 1 te zetten? En om op hem te vertrouwen boven alles. En hoe doe je dat? Nou, dat is aan de ene kant simpel, want de theorie is vrij simpel. En de praktijk is weerbarstig, want we hebben te maken met onze eigen realiteit. Hoe doe je dit? Leg alles in gebed bij God. Heer, ik heb deze situatie en ik vind het moeilijk. Heer, ik loop tegen mezelf aan. Heer, ik loop tegen die ander aan. Heer, ik vind dit moeilijk. Heer, ik vind dit prachtig. Heer, dank u wel hiervoor. En leg alles bij hem neer. Ik geef het aan u. Niet, oké, Heer, ik heb hier een situatie en ik heb dit plan, dus ik wil graag dat u dit plan zegent. Dank u wel in Jezus' naam. Amen. Ik heb toch in Jezus' naam gebeden, dus dan moet het toch gebeuren. We moeten niet dingen zelf proberen, we moeten op onze knieën gaan. Maar de weerbarstigheid, de moeilijkheid van de dag, is dat we het vaak lastig vinden om dit te doen. Ik vind dit heel lastig om dit te doen. Als mijn vrouw mij iets vraagt op een moment dat ik vind dat het niet uitkomt, hoe reageer ik dan? Reageer ik dan vanuit liefde en vanuit genade of reageer ik vanuit, mens, heb je niet een betere timing? Als mijn kinderen binnenkomen in mijn kantoor op het moment dat ik net even bezig ben, hoe reageer ik dan? Reageer ik dan door ze in boosheid weg te sturen? Of kan ik in liefde daar iets mee doen? Op je werk, thuis, waar dan ook, in het verkeer. Waar vertrouw jij nog op jezelf en op je eigen kunnen? Waar vertrouw je op jezelf in plaats van Jezus? Antiochus was iemand die God niet kende en daardoor niet op God vertrouwde. Maar hoe meer je God gaat kennen, hoe meer je gaat zien dat het logisch is om alles in zijn handen te leggen en niet langer op jezelf te vertrouwen. Waar vertrouw jij nog meer op jezelf dan op God? Laten we verder lezen voor het laatste stuk van vandaag uit Daniël 11. Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen. En het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen. En hen die goddeloos handelen tegen het verbond zal hij doen huichelen door vleierijen. Het volk echter, zij die hun God kennen, zullen zij grijpen en zij zullen hun wil ten uitvoer brengen. De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving dagenlang. Wanneer zij struikelen, zullen zij met weinig hulp geholpen worden. Velen zullen zich echter met vleierijen bij hen voegen. Van de verstandigen zullen er struikelen om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd. Dit stuk gaat over de reacties op Antiochus en wat hij allemaal doet in Israël. En wat we hier zien is dat er verdrukking komt en dat sommigen goed en sommigen niet goed reageren. En je hebt Jezus nodig wanneer er verdrukking is. Maar je hebt Jezus ook nodig in iets dat we misschien niet verwacht hadden in Daniël 11. Namelijk de belofte dat ook de rechtvaardige gaat struikelen. De belofte dat de rechtvaardige gaat struikelen. Daar kom ik zo op terug. In vers 31 ontheiligt Antiochus het heiligdom en de vesting. Dat is zoals wat ik zei, dat hij dus aan de slag gaat met het heilige verbond onteren. Hij zal de tempeldienst stoppen. Hij zal de verwoestende gruwel opstellen, oftewel een afgodenaltaar. En daar ook aan laten offeren. En hij doet dit om mensen bij God weg te houden. Deze verwoestende gruwel, zoals die hier staat, wordt ook geciteerd door de Heer Jezus in Matteüs 24 en Markus 13. En is een herhaling van wat er al gezegd is in hoofdstuk 9. En Mark heeft dit al uitgelegd in hoofdstuk 9, maar de dichtbij vervulling van deze profetie is Antiochus Epiphanes, die de tempel ontheiligt, de tempel offers stopt, afgodsbeeld, varkenaltaar, dat hele stuk. De veraf vervulling is de antichrist waarover gesproken wordt in zowel Openbaring als onder andere 2 Thessalonicenzen 2. En in de nieuwe tempel, die dus nog herbouwd moet worden, want er staan een aantal gebouwen in de weg op het moment, zal er offerdienst zijn die ook weer gestopt zal worden door de antichrist. De antichrist zal zichzelf daar volgens 2 Thessalonicenzen uitroepen tot God. En hij zal dat op de dag van Christus, na de dag van Christus zal hij dat doen. En sorry, de dag van Christus komt nadat de antichrist dit gedaan heeft, sorry. En Antiochus heeft niet al deze dingen gedaan. Hij heeft zichzelf niet tot God verklaard in de tempel. Daardoor weten we dus nog dat een deel van wat de Bijbel zegt toekomstig is. Maar als we dan weten dat dit nog staat te gebeuren, als we weten dat er nog een toekomst is waarbij mensen misleid, verleid, afgeleid gaan worden van God af, hoe nodig is het dan dat wij vandaag wakker worden? Dat wij wakker geschud worden door te weten in welke tijd we leven. Dat we in de laatste dagen leven en dat we in die laatste dagen het nodig hebben om God te kennen. dat we het nodig hebben om op Jezus gefocust te zijn. Om onderscheidingsvermogen te hebben over wat wel en wat niet van onze Heer is. Zodat we kunnen onderscheiden in ons eigen hart wat naar Gods wil is en wat niet. Zodat we kunnen onderscheiden wat we horen, wat we zien. We hebben het nodig om juist in deze tijd de dagen te herkennen en daardoor gefocust te zijn op de Heer Jezus en te doen wat Hij van ons vraagt. God profeteerde over de verschillende reacties die er op Antiochus waren, maar ook de verschillende reacties die er in de laatste dagen zullen zijn op wanneer de Antichrist komt. Reacties op de onderdrukking, op de vervolging, op alles wat er op ons afkomt. En een deel van de mensen zal goddeloos handelen wanneer er vervolging komt. Ook mensen die zichzelf christen noemen. Want we zien in vers 32 dat hen die goddeloos handelen tegen het verbond zal hij doen huichelen door vleierijen. Dat zijn Joden die het verbond met God verlaten vanwege de druk en de vleierij van Antiochus Epiphanes. De tweede groep mensen zijn degenen die God kennen en die verstandig handelen. Het volk echter, zij die hun God kennen, zullen gegrepen worden. De verstandigen, vers 33, onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door zwaard en vlam, gevangenschap en beroving dagenlang. Degenen die goddeloos handelen, die handelen tegen het verbond. Ze handelen slecht, alsof God daadwerkelijk niet bestaat. De grondtekst wijst erop dat dat een kausaal iets is. Oftewel, er gebeurt iets en daar wordt op gereageerd. Actie, reactie. De actie die een reactie opwekt is de vervolging en onderdrukking door Antiochus. Hij gaat alle Joden die nog praktiserend zijn, die verklaart hij vogelvrij. Die mogen gedood worden, die moeten gedood worden door zijn leger. Hij vermoordt tienduizenden Joden puur en alleen omdat ze trouw blijven aan God. En wat is de reactie van een deel van het volk? Nou, dan gaan we wel weg bij wat God van ons vraagt. Antiochus beloofde ook geld en status als men God verliet. Satan is niet anders. We moeten niet denken dat wij hier niet vatbaar voor zijn. Nee, dat was toen. Wij weten beter. Nee, Satan weet hoe dit ook op jou toe te passen. Hoe jou vatbaar te maken. Hoe jou te misleiden, mij te misleiden om aan compromissen te denken. Om steeds kleine stapjes weg te doen bij de Heer. Want Satan die begint bij de gemiddelde christen niet met een volslagen gigantische leugen. Nee, hij leidt je stapje voor stapje weg. D.L. Moody heeft gezegd, christenen behoren in de wereld te leven, maar niet door de wereld vervuld te zijn. Een schip leeft op het water, maar als het water in het schip komt, zinkt het schip naar de bodem. Christenen leven in de wereld, maar als de wereld in de christen komt, gaat de christen ten onder. Einde citaat. We moeten onszelf op Jezus richten, om te zien waar wij compromissen sluiten. Waar je niet alles van het woord serieus neemt. Waar je denkt dat God jouw context niet serieus neemt. Of God jouw context niet weet. Want als God wist waar ik doorheen ging, dan zou hij het goed vinden. Je denkt misschien, ja, maar ik kan deze situatie aan. Want kijk eens hoe stevig ik sta. In de plaats van dat je ziet dat je op glad ijs begeeft. En dat je daarom in 999 van de 1000 gevallen onderuit gaat. Waar sluit jij compromissen met de vijand? Waar neem jij een stapje weg van God? Waar neem jij het woord niet 100% serieus? Welke zonde, welke leugen sta jij toe in je hart? En bestrijd jij niet in de plaats van dat je het weghaalt? Welke zonde laat jij gaan in de plaats van dat je het met wortel en tak uitroeit? In vers 32 wordt ook gesproken over degenen die God kennen. Het volk echter, zij die hun God kennen. Dat woord kennen spreekt van een hele intieme kennis. Dat is niet iemand op afstand kunnen omschrijven, dat is iemand leren kennen. En een deel van de Joden kende hun God, hield van God en gehoorzaamde het verbond. Ze onderwezen de wet, volgens vers 33, maar ze werden ook aan alle kanten verdrukt. Ze werden onderdrukt, maar ze sloten geen compromis. Degenen die God kenden, werden verstandigen genoemd. Ze hebben inzicht en zijn wijs volgens de Heere. Ze kozen God, gehoorzaamden God. Ze kozen voor God en tegen Antiochus Epiphanes. En het grote verschil was hun relatie met God. Ze kenden God. Het kennen van God, een relatie met God hebben, dat is wat hij wil. Hij is primair geïnteresseerd in je hart, want jouw hart zullen jouw daden bepalen. Want sommige mensen doen alles wat bij een christen hoort, maar hun hart is daadwerkelijk niet bij de Heer. God wil je hart. En daarom is God kennen het belangrijkste. Maar hoe ken je God dan? Hoe zorg je ervoor dat jij een van die mensen bent die God kent, zodat wanneer de verdrukking groeit, jij bij God blijft? God heeft ons daar 3 dingen voor gegeven. Het is het woord, het is gebed en het is zijn kerk. Door het woord, de eerste, zien we God. Hij laat zichzelf zien, hij legt zichzelf uit, geeft ons zijn wil, spreekt tot ons door zijn woord. Psalm 1 leert ons dat we moeten mediteren op dat woord. Jezus is het woord, de Heilige Geest heeft het woord geïnspireerd, de Geest legt het woord uit. We hebben het woord nodig om God te kennen, om de tijden te herkennen, het woord nodig om te delen met een ander. Dus laten we het woord kennen. Het tweede is gebed. Door gebed mogen we Gods wil leren onderscheiden, mogen we onszelf afhankelijk maken van God en mogen we leren handelen in afhankelijkheid. Jezus bracht nachten door in gebed. Geleid door de Geest bad hij voor situaties, voor mensen. Wij mogen leren om te bidden. En het derde is door zijn kerk. De kerk is het lichaam van Christus. Dus wanneer je samen bent met zijn kerk, met gelovigen, zijn wij samen het lichaam van Christus. Ontmoeten wij ook Christus wanneer we samen zijn. De eerste kerk was elke dag samen. Zocht Jezus samen. Leerde hem beter kennen. Zocht de leiding van de Heilige Geest. En daarom hebben wij het nodig om ook geleid door de Heer Jezus zelf als één lichaam samen te komen. En als kerk geleid te worden in het leren kennen van Jezus. Maar laten we niet denken dat als we deze 3 dingen doen, dat het dan allemaal makkelijk wordt. Alleen maar rozengeur en maneschijn. Want kijk naar de Joden die het makkelijk misschien verwacht of gehoopt hadden te hebben door de keuzes die ze maakten. Maar nee, vers 33 zegt, zij zullen struikelen door zwaard en vlam. Wanneer zij struikelen, vers 34, zullen zij met weinig hulp geholpen worden. En dan ook nog velen zullen zich met vleierijen bij hen voegen. Er waren dus ook nog valse gelovigen die zich mengden in deze groep. Maar dan een statement wat je niet verwacht. In Daniël hoofdstuk 11. Van de verstandigen, vers 35, zullen er struikelen. Om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken. Tot de tijd van het einde. De rechtvaardigen, de wijzen zullen struikelen. Die vind ik zelf heel vervelend. Want hoe fijn zou het zijn als we een dag doorkomen dat we denken, ik heb vandaag niet gezondigd. Ik ben die dag nog niet tegengekomen. De dag dat ik over mezelf kan zeggen, ik heb vandaag niet gezondigd. Wij de rechtvaardigen zullen struikelen in het klein, in het groot. In een houding van het hart, in woorden, in daden. In iets wat je wel doet, iets wat je niet doet. Wij zullen struikelen. En het is niet om dan te zeggen, nou ja, blijf maar liggen. Nee, dit is de aanmoediging om op te staan. Want waarom gebeurt dit? Om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken. God gebruikt jouw struikelen dus om je te heiligen en meer op Jezus te laten lijken. Dit is zo'n belofte die we liever ontlopen uit het woord, maar het is er wel een. Jezus en Petrus maken bijvoorbeeld ook duidelijk dat we verdrukking en beproeving hebben. Jezus zegt in Johannes 16, vers 33, dat we verdrukking zullen hebben in de wereld. En hij zegt, ik heb de wereld overwonnen. We richten ons graag op dat deel van het vers. Hopende dat Jezus bij ons overslaat, u zult verdrukking hebben. Maar Jezus' overwinning is onder andere in relatie tot de verdrukking die we hier zien bij de Joden en die wij ook in toenemende mate meemaken. Misschien in Nederland nog niet zoveel, maar kijk eens naar onze 300 miljoen plus broeders en zusters wereldwijd die vervolgd worden. Wij en onze broeders en zusters hebben Jezus nodig om ook overeind te blijven in verdrukking. Ook wanneer de compromissen onze kant op komen. Petrus spreekt in 1 Petrus 1 over beproeving door het vuur. Ik weet niet of je je hand wel eens in het vuur gehouden hebt. Ik denk vooral de jongens zullen ja zeggen, de mannen. Men play with fire, hè? Maar als je met vuur speelt, moet je ook op de blaren zitten en moet je ermee omgaan. Ik dacht ooit te voelen of een strijkijzer nou daadwerkelijk warm was. Hij stond nog aan ook, dus ik heb met blaren te maken gehad daar. Dat geluid, ja. Maar dat is, wanneer we ons geloof door vuur heen gaat, wordt het beproefd. We zullen verleid en misleid worden. We zullen staan, we zullen struikelen, maar in alles is Jezus er altijd. En hij wil ons overeind helpen. Dus christen, je zal vallen in zonde. Je gaat verkeerd reageren. Je gaat liegen, bedriegen, verkeerd doen, verkeerd nadenken. Maar, Jezus. Je gaat worstelen met je vlees, met de wereld, met de duivel. Maar, Jezus. Dit is waarom wij Jezus nodig hebben. Want God gaat het allemaal gebruiken om ons op hem te wijzen. Maar we moeten wel teruggaan naar Jezus. Want als jij valt en blijft liggen, dan leer je er niks van. Als jij valt en denkt, ja maar nu ben ik gevallen, kijk eens en nu heb ik het zwaar en nu vind ik het moeilijk. Dat is een van mijn valkuilen. Slachtofferrol. Of, en dan kan ik het zelfs nog heel erg geestelijk maken, kan ik Genesis 3 citeren. Het is de vrouw die u mij gegeven hebt. En in dit geval dan mijn huwelijk, maar je kan het ook in elke situatie. Ja maar het komt door die. Ja maar het komt door die. Ja, maar die deed dat en daarom deed ik. Ja, laten we verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen zonde en daarmee naar Jezus rennen. Want wanneer je valt in zonde is het doel dat je ziet dat je hulp nodig hebt. Dat je een zwak punt in je eigen hart identificeert waar Jezus nog niet leidt. En daar heb je zijn woord, gebed en de kerk nodig. Om in het woord Jezus te vinden, om in gebed dingen over te geven, om door zijn kerk geholpen te worden. In dit leven zullen we vervolging, verdrukking en struikelen meemaken. Maar in alles is Jezus het antwoord. Dus broeder, zuster, zie jij hoeveel beter Jezus is dan alles wat je meemaakt? Ren jij naar Jezus in alles dat je meemaakt? In vervolging, in verdrukking, maar ook juist in struikelen. Of lig jij op de grond omhoog te kijken en denk je, ja maar kijk eens hoe zielig ik ben, want ik ben gevallen. Blijf dan niet naast mij liggen, maar ga staan. Laten we elkaar overeind helpen. Want daar zijn we ook aan elkaar gegeven. En hoe meer je Jezus gaat kennen, hoe meer je gaat zien dat je met alles naar hem toe kan. Dat hij alles weet en daarom zegt, kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast zijn. Jezus staat voor je klaar. En dat is de geweldige zegen die er in Christus is. Want hij is er. Hij is zo goed, zo groot, zo fantastisch. Zijn liefde staat voor je klaar. Hij staat met open armen, vol genade en barmhartigheid klaar om jou te ontvangen. Maar ren jij naar Jezus. Maak jij hem deel van alles van jouw leven. Is hij jouw leven? De geschiedenis bewijst dat jij Jezus nodig hebt. Antiochus laat zien hoe een mens denkt en doet. Hij deed het op grote schaal als koning. Wij doen het misschien op onze kleine postzegelschaal. Heel klein stukje waarop wij doen wat we doen, maar we zijn geen haar beter. Jouw situatie is uniek, want jij bent uniek. Maar je situatie is niet nieuw. En van alle tijden is het zo dat je Jezus nodig hebt. In alle tijden is Jezus het antwoord. Ren naar Jezus. Als jij nog niet in Jezus gelooft, ren naar Jezus vandaag. Laat vandaag niet voorbij gaan zonder zijn aanbod aan te nemen. Jezus kwam naar de aarde voor jou, stierf voor jou, stond op voor jou, ging terug naar de hemel, allemaal voor jou. Omdat hij van je houdt en hij wil dat jij komt. Ja, jij heel persoonlijk. Want hij stierf voor de zonde van de wereld, zegt 1 Johannes 2, 2. Dus ook voor jouw zonde. Dus geloof in Jezus en leef, is wat de Bijbel zegt. Maak die keuze vandaag. Christen, jij hebt Jezus ook nodig. Trots kan in de weg zitten. Onderzoek je hart en ren naar Jezus. Je eigen ik met je eigen keuzes, je eigen verlangens kunnen in de weg zitten. Je hebt Jezus nodig in de plaats van dingen zelf te willen oplossen. In verdrukking, in struikelen, in beproevingen, in de realiteit van het dagelijkse leven heb je Jezus nodig. Dus ren naar Jezus. Laten we bidden. Heer Jezus, we aanbidden u omdat u God bent. We danken u voor het feit dat u bij ons bent en dat u ons draagt. Heer, en we danken u ook dat u zegt dat wij zullen struikelen, maar dat u dat doet om te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken. Dank u wel dat u het niet opgeeft met ons. Dank u wel dat u ons tot uzelf wil trekken en blijft trekken. Dank u wel dat u dat wonder doet. Heer, we hebben het nodig om u te zien. En Heer, u weet ook waar wij tekortschieten. U weet waar wij trots zijn, waar wij op onszelf vertrouwen, waar wij leven naar onze eigen standaard, waar wij niet doen naar uw wil. Heer, spreek tot onze harten vandaag en laat ons zien waar wij leven alsof u er niet bent. Laat ons zien waar wij leven alsof wij de regie in handen hebben. Laat ons zien, Heere, waar, ja, hoe hard we u nodig hebben. En Heere, zeker voor degenen die u nog niet kennen, die nog niet in u geloven, laat vandaag de dag zijn. Heere, we zeggen het elke week. Maar Heere, breng mensen tot geloof. U kan dat doen. Toon uzelf. Heere, en voor de broeders en zusters die hier zitten, help ons om naar u te rennen. Help ons om ons vertrouwen echt op u te stellen. Heer, om niet te blijven liggen wanneer we struikelen, maar om door u geleid, door uw kracht weer op te staan en door te gaan. Heer, om niet naar de ander te wijzen, maar naar u te kijken en te zeggen, Heer, hier ben ik met mijn zonde. Heer, onderzoek al onze harten en wijs ons waar wij u niet vertrouwen, waar wij ons eigen ding doen. Heere, leid ons om in alles naar u te rennen, want we hebben u nodig. Heere, we bidden, we danken, we vragen in Jezus' naam. Amen. Tell you right now, it's gonna be all